Alijn. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Van PvdA, PTB. Jullie waarschuwen voor een mogelijke prijsstijging van de vaccins. €120 per vaccin of meer. Legt u eens uit, waarom denkt u dat dat mogelijk zou kunnen gebeuren?
Maar Pfizer, dus een van de vaccinproducenten, klaagt eigenlijk over het feit dat ze niet genoeg winst maken. Dus momenteel maken zij 25-30% winst op dat vaccin. Maar ze hebben in vergaderingen met investeerders, met zakenbanken zoals Goldman Sachs, hebben zij zelf gezegd van kijk, voor ons is eigenlijk een normale prijs voor zo'n vaccin $150 tot $175 per dosis. Dus vandaag, te herinneren, zitten we aan 15,5. Dat stijgt binnenkort naar 19,5. Maar zij willen dus graag naar $150 of zelfs $175 per dosis. Wetende dat bijvoorbeeld het pneumokokkenvaccin in de Verenigde Staten aan $200 verkocht wordt. En dat is dus puur een kwestie van meer winst maken. Want het is interessant, op hetzelfde moment zegt Pfizer van kijk, onze productiekosten gaan natuurlijk naar beneden. Hè, want een keer dat je die productielijn hebt opgezet, gaan de kosten naar beneden. Maar wij willen meer winst maken. En dus gaan we die prijs naar omhoog halen, progressief. En dat zou volgens mij natuurlijk een grote hold-up kunnen worden op onze sociale zekerheid, hè, want die betaalt dat uiteindelijk terug.
Ja. Nu moest ik Goldman Sachs zijn, dan zou ik zeggen van, ja maar is dat wel zo? Want ondertussen krijgen we toch ook andere vaccins. We hebben er momenteel maar, 3 of 4. Ik hoorde gisteren van het Frans bedrijf, Sanofi. En dan hebben we natuurlijk de Russische en de Chinese. En ik hoorde zelfs dat er een Cubaans vaccin, of 2 zelfs in ontwikkeling zijn. En die dan misschien zelf, was het augustus of oktober, de testfase niet uit, dan toch in zouden gaan. Dus binnen een jaar of zo, als ze dan die €150 zullen, dan zullen er veel andere op de markt zijn. En zal dat misschien gewoon niet lukken. Lang leven de vrije markt, bij wijze van spreken.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Het probleem is natuurlijk dat Pfizer vandaag een semi-monopoliepositie heeft. Hè. En wat we zien, en dat is interessant, is dat we zien dat ook andere vaccinproducenten eigenlijk dezelfde intenties hebben als Pfizer. Bijvoorbeeld, ik ga bijvoorbeeld nemen van AstraZeneca en Johnson & Johnson. Dat zijn bedrijven die tot nu toe hebben gezegd van ja, we willen momenteel nog geen winst maken op het vaccin. Maar, hebben zij er direct aan toegevoegd, die belofte is maar geldig tot bijvoorbeeld juli 2021, dus juli dit jaar. Hè, dat zegt AstraZeneca in de contracten die het met de Europese Commissie sloot, om daarna ook snel de prijs op te drijven. En dus de kwestie gaat daar zijn, en dat zien we wel vaker in de sector, ja, dat je eigenlijk heel hoge prijzen krijgt en waar dat er ja, mogelijk ook afspraken worden gemaakt. Hè, dat mensen zeggen, maar ja, wij willen een hogere prijs dan de $2-3 of €2-3 die nu bijvoorbeeld voor AstraZeneca gevraagd wordt. Dus het grote probleem gaat daar zijn, is dat als we de controle over de prijzen bij de sector laten, dus bij die privé multinationals, die ook naar elkaar kijken, hè, want dat zie je heel duidelijk in die gesprekken. Je ziet dat Pfizer zegt, wij willen meer gaan aanrekenen en dan zie je aan Moderna zegt, oh ja, dan gaan wij ook meer aanrekenen enzovoort, dan ga je eigenlijk het omgekeerde krijgen. Dus dat is eigenlijk een teken van hoe dat die vrije markt niet werkt in dit geval. En we hebben trouwens die vrije markt, laat me dat even duidelijk stellen, moeten uitschakelen om die vaccins te krijgen. Hè. Dus we hebben tegen die bedrijven moeten zeggen van kijk, we hebben een stuk van de technologie bestaat, we moeten nu heel snel naar die vaccinontwikkeling gaan. Bij de overheid zal het risico nemen, het investeringsrisico nemen. Willen jullie dat dan ontwikkelen? En pas dan hebben die bedrijven eigenlijk gezegd van we gaan dat doen. Dus die vrije markt werkt hier eigenlijk in die geneesmiddelensector niet of nauwelijks, omdat je met die monopolies of semi-monopolies zitten.
Ja, u zegt we betalen 4 keer voor het vaccin, zegt u.
Zegt u nog eens?
U zegt we betalen 4 keer voor het vaccin. Of we zullen 4 keer betalen?
Ja, we kunnen tot 3-4 keer betalen. Dus u moet weten dat voor veel van die vaccins het onderzoek en ontwikkeling grotendeels gebeurd is via openbaar onderzoek. Daarna hebben we dan gezegd op Europees vlak van kijk, wat ik net zei, dat investeringsrisico, dat gaan we nemen. Dus we gaan vooraf betalen. Als het dan niet lukt, dan mogen jullie toch een stuk van die voorafbetaling houden. En tenslotte hebben we gezegd van kijk, we gaan ook, in geval dat er iets fout gaat met die vaccins, dat er neveneffecten zijn, verborgen gebreken, dan zullen wij ook de schadevergoedingen betalen als overheid met belastinggeld. Dus dan zit je eigenlijk in een situatie waar je zo'n vaccin al op drie, vier verschillende momenten betaald hebt. Hè, en dan zou je eigenlijk moeten zeggen van dan moeten we ervoor zorgen dat ook het patent, dus het eigendomsrecht, publiek wordt. Want het heeft geen zin dat de investering grotendeels publiek is, om dan te zeggen van het eigendom en de winsten worden dan privé. Hè. Dus dit gaat over een pandemisch vaccin, dus een pandemie dat gebeurt, laten we hopen, niet meer dan één keer per 100 jaar. En dan moeten we eigenlijk kunnen zeggen van goed jongens, publieke investering, publiek risico, dan moet ook het eigendomsrecht publiek zijn. En zo doorbreek je dan die monopoliepositie van die bedrijven. Hè. Want dan kun je inderdaad zeggen, heel veel bedrijven doorheen Europa, maar ook doorheen de wereld, mogen dat vaccin gaan produceren. En dan kun je inderdaad komen tot serieuze prijsverlagingen.
Ja, dus ik begrijp helemaal uw punt. Dus in de huidige situatie waar u eerst met een monopolie zat en nu met een oligopolie met vier bedrijven. Controle is nodig. Er is een hoog risico tot aberraties zoals €150 per vaccin. Maar om even terug naar mijn eerste respons te gaan. Ja, er zullen er een half dozijn meer zijn binnen een jaar. Dus momenteel is dit een probleem, maar misschien lost het zich wel vanzelf op. Als er echt een groter aanbod is.
Dat zou kunnen, maar dan moeten we nog altijd natuurlijk die technologie delen. Dus dat is wel heel belangrijk, want natuurlijk niet al die vaccins zijn hetzelfde. Hè. Dat is ook wel iets waar we moeten opletten. Dus inderdaad, Sanofi, die zeggen nu van wij gaan bijvoorbeeld een vaccin mogelijk hebben tegen eind volgend jaar of eind dit jaar. Dat valt te bekijken. En je ziet ook vandaag dat er wel wat verschillen zijn tussen die vaccins. Hè. Dus niet alle vaccins zijn bijvoorbeeld op de Europese markt, om te beginnen. Niet alle vaccins worden voldoende geproduceerd. Dat is een heel groot probleem vandaag. En ten tweede, ik wil ook wel eventjes erop wijzen. Dat
ik heb het dus over over een jaar, als ze er wel zullen zijn. Opnieuw, u hebt gelijk.
Maar de vraag is, kunnen we dat risico lopen? Want dat is speculatie. En we zien nu al dat de prijs omhoog gaat. Dus laten we even heel concreet zijn. In het contract met de Europese Commissie dat eind vorig jaar gesloten werd, spraken we over een gemiddelde prijs van 15,5 euro. Het contract dat nu onderhandeld wordt, zitten we al tegen de €20. Ik geloof 19,5 zitten we nu. Dus het gaat nu gebeuren. En die andere vaccins, we gaan kijken wanneer en of die op de Europese markt komen. En of die erin gaan slagen om dat oligopolie te doorbreken. Hè. Als we dat oligopolie willen doorbreken, dan moet je volgens mij twee dingen hebben. A, dan moet je het openbreken van het patent hebben. En dan zorg je er inderdaad voor dat de technologie gedemocratiseerd wordt. En in tweede instantie moet je dan ook een technologietransfer organiseren naar andere landen of andere bedrijven. Hè. En dat kan dan via de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus dat zijn eigenlijk twee voorwaarden, laten we zeggen, om zeker te zijn dat je die monopoliepositie of die oligopoliepositie gaat kunnen doorbreken en niet afhankelijk blijft van eventueel prijsafspraken binnen de sector of van het monopoliseren van, laten we zeggen, de meest efficiënte technologie of de meest innovatieve technologie. Hè? Dat je geen, gezondheid op twee...
De mRNA-technologie bijvoorbeeld.
Precies.
Ja.
Precies.
U verwijst ook naar, moet daar misschien nog even over hebben, over het Europees Burgerinitiatief.
Ja. Er is een, dat hele debat over dat patentrecht en over het openbreken van die patenten leeft internationaal heel hard. En binnen de Wereldhandelsorganisatie heb je een coalitie van 100 landen die zeggen van kijk, we moeten nu die vaccins massaal produceren, want met die varianten, dat is heel gevaarlijk. Nu komt daar het argument van de prijs bij. En ja, wie blokkeert dat? Ja, dat zijn eigenlijk de landen als de Europese landen en de Verenigde Staten. En daarom is er binnen de Europese Unie, ook in België, een Europees Burgerinitiatief gestart. Dus een petitie op Europees vlak om te zeggen de Europese Commissie moet nu stoppen met haar verzet tegen een democratisch vaccin of een vaccin onder publieke controle. Dus die mensen willen 1 miljoen handtekeningen verzamelen om de Europese Commissie onder druk te zetten. Om te zeggen van kijk, de Europese Commissie moet nu luisteren naar de mensen, naar de volksgezondheid en niet steeds naar de winst of naar het winstbejag van de farmaceutische multinationals.
Dat gaat dan bijvoorbeeld over dwanglicenties, want dat zit in de mogelijke regels eigenlijk. Er zijn regels voorzien die dat toelaten. Ja.
Absoluut, er zijn verschillende middelen. Dus je kunt dwanglicenties hebben, dat kan trouwens ook op nationaal vlak. Je kunt ook zeggen van kijk, als jij publiek geld hebt gestoken in onderzoek en ontwikkeling, dan moet ook het eindresultaat publiek zijn. Hè. Dus daar heb je een heleboel middelen voor, zowel op nationaal vlak als op Europees vlak als op wereldvlak. En dus de vraag van dat burgerinitiatief, van die petitie, is om te zeggen van kijk, ik geloof de website is geen winst op pandemie.eu. En daar kun je dan zeggen van oké, ik wil dat je zegt, in een pandemie moet volksgezondheid voorrang krijgen op winst.
Ja.
En ik denk dat heel belangrijk is vandaag, enerzijds voor onze sociale zekerheid, maar anderzijds ook gewoon om zo snel mogelijk samen wereldwijd uit die pandemie te geraken.
Hmm. Om af te sluiten, ik wil even terug, we hadden zo net een gesprek met Jan Hertogen, de socioloog die al de cijfers van corona sterk opvolgt. En hij was toch wel een beetje ontevreden over PvdA, PTB en ook Groen en Links in het algemeen, omdat ze te weinig de belangen of de bescherming van de gezondheidssector opnemen. En we zitten nu weer aan 900 intensieve zorgpatiënten. Het zal stijgen waarschijnlijk de komende weken, zegt hij. En men laat ze in de steek. Wat is uw respons daarop?
Ik weet niet in welke mate de PvdA door die kritiek op de een of andere manier door die kritiek geviseerd kan worden.
Ik zal even zeggen, misschien worden jullie gewoon niet in de media gebracht, maar als ik gewoon naar het journaal luister, je hoort de man van MR daar en af en toe een minister, maar bijvoorbeeld misschien niet genoeg de PvdA en Groen, die zeggen van stop die nonsens en die versoepelings...
Maar ik denk dat de PvdA inderdaad te weinig op het nieuws komt. Ik denk dat die cijfers door de Universiteit van Antwerpen recent gepubliceerd zijn en dat de oppositie in de media heel weinig aan bod komt. Ik denk dat
en wat vindt, u hebt nu de mogelijkheid, wat vindt PvdA, PTB van de voorgestelde versoepelingen? Want het is moeilijk, hè? Ja.
Het is moeilijk. Ik denk dat er twee dingen zijn. A, moeten we toch wel even zeggen dat die versoepelingen en die hele discussie over die lockdown te maken heeft met een falend beleid op andere vlakken. Hè. Of dat nu gaat om het opzoeken van clusters in bedrijven bijvoorbeeld. Hè, daar hoor je nauwelijks iets over. Het feit van hoe lang het heeft geduurd om effectief testen, het opvolgen, te tracen enzovoort. Hè. Dus die hele strategie om dat uit te rollen. De vertragingen in de vaccinatiestrategie. En dan kom je in een situatie waar je inderdaad zegt van... Dan leggen we het maar allemaal bij de burger, dan sluiten we de burgers een sociaal leven af enzovoort. Ja? Dus dat is allereerst een kwestie van falend beleid naar preventie toe en naar het dooddoen van dat virus. Hè? Dus dat is één kwestie. Een tweede punt, en daar wil ik toch wel even op hameren, is dat de PvdA erin geslaagd is, dankzij de mobilisatie ook, om zo'n noodfonds voor de zorg op te zetten nog voor de crisis uitbrak. Hè? Dus dat is ook heel belangrijk dat we meer investeren in onze gezondheidssector. En daarna stelt zich inderdaad de vraag van goed, hoe geef je zuurstof, hoe geef je mensen perspectief? Structureel. En als je dan gaat kijken naar de maatregelen, ja, dan zit je wel met, met een aantal vragen daarover. Want ja, de mensen, het belangrijkste is dat je de mensen mee hebt. We hebben een aantal ridicule maatregelen gehad. U herinnert zich dat van aan het raam zitten als je op de trein zit naar de zee. Ja, dat kun je niet meer uitgelegd krijgen. En in een volksgezondheidsstrategie, een publieke gezondheidsstrategie, is het eerste dat je kunt zeggen van oké. Mensen, er zijn maatregelen, die zijn belangrijk voor de volksgezondheid en die kun je uitleggen. Hè? Die kun je uitleggen, daar kun je mensen mee meekrijgen. En dat heeft de regering vandaag, denk ik, wat dat betreft, eigenlijk ja, het vertrouwen verloren van veel mensen. Hè? Dat zie je en dat is dramatisch voor de volksgezondheid.
Oké, goed.